Ik wil vanmorgen met u gaan kijken naar het vijfde van de 10 geboden die we vinden in Exodus 20. De 10 geboden, ik herhaal ze nog even kort samengevat. Ze staan hier op de sheet. Het eerste gebod vinden we in Exodus 20, vers 1 tot 3. En dat begint met: vereer naast mij geen andere goden. Het tweede gebod, dat is vers 4 tot 6, dat luidt: maak geen godenbeelden. Het derde gebod: misbruik de naam van de Heer uw God niet. Het vierde gebod is: houd de Sabbat in ere. Het is een heilige dag, een rustdag. Het vijfde gebod is: toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Het zesde: pleeg geen moord. Het zevende: pleeg geen overspel. Het achtste: steel niet. Het negende: leg over een ander geen vals getuigenis af. En tenslotte het tiende: zet uw zinnen niet op iets wat een ander toebehoort. 10 regels die God ons meegegeven heeft voor het leven. En vandaag wil ik met u stilstaan bij dat vijfde, wat we vinden in vers 12. En het gebod in zijn geheel luidt: toon eerbied voor uw vader en uw moeder, dan wordt u gezegend met een lang leven in het land dat de Heer uw God u geven zal. Een lastig gebod, lijkt mij zo. Chris noemde vorige week in zijn preek al een aantal geboden waar je het best wel moeilijk mee kunt hebben. Een aantal van die 10 regels. Toon eerbied voor je vader en je moeder. Maar niet iedereen van ons heeft een prettige jeugd gehad. Je zult maar ouders hebben gehad die constant negatieve dingen tegen je zeiden. Of over je zeiden. Oh, ik zie hier al jongeren ernstig knikken. Herkenning. Je zult maar ouders hebben gehad die je te pas en te onpas sloegen. Je zult maar ouders hebben gehad die je misschien nog erger misbruikten. Of die je verwaarloosd hebben. Wat moet je dan met zo'n gebod, eer je vader en je moeder? Maar ook als het minder extreem is geweest dan de dingen die ik net noemde, laten we gewoon eerlijk zijn. Geen enkele ouder is volmaakt. We zijn allemaal mensen, we maken allemaal fouten. Ook in onze opvoeding van onze kinderen. Hoe ga je daarmee om? Wat is dan eerbied tonen voor je ouders? Ik dacht van, als er één persoon in de Bijbel is geweest die hier last van gehad moet hebben, dan is dat Jezus wel. Jezus was de volmaakte. Hij was zonder zonde. Hij is onschuldig gestorven voor de zonde van de mensen. Maar Jezus had ouders van vlees en bloed. En ook Jezus, hij hield zich aan de geboden, heeft toch die onvolmaakte ouders geëerd. Eerbied voor hen getoond. Hoe deed hij dat? Ik ben daar eerlijk gezegd niet helemaal uitgekomen. Maar ik wil met u gaan kijken naar de 4 situaties die in de Bijbel geschetst worden en waarin we iets zien over Jezus en zijn ouders. De eerste situatie vinden we in Lucas 2 vers 9, vanaf vers 40. In Lucas 2 vanaf vers 40, daar wordt het verhaal beschreven dat Jezus' ouders gewend zijn ieder jaar met het paasfeest naar de tempel te gaan. En als Jezus 12 jaar is, gaat hij weer met hen mee naar de tempel. Na het paasfeest gaan zijn ouders weer naar huis. En dat is een hele stoet van mensen. En op een gegeven moment denken zijn ouders van: goh, waar zou Jezus eigenlijk zijn? En 's avonds gaan ze eens navragen doen bij vrienden en bekenden. En ja, Jezus is nergens. Dus ze worden ongerust, ze gaan op zoek. En op de derde dag staat er dan, vinden ze Jezus in de tempel. Ze zijn natuurlijk hartstikke ongerust geweest. Ik moet u eerlijk zeggen, ik kan me dat prima voorstellen. Ik kan mij nog herinneren dat ik vroeger wel eens op een bepaalde tijd vanuit school thuis moest komen. Dan had ik 3 kwartier op mijn brommertje gereden. En op een gegeven moment besloot ik van ik ga eens even ergens anders langs. En ik kwam dus 1/2 uur later thuis. Mijn moeder zei toen tegen mij, wil je dat in het vervolg wel even melden? Want ik maak me gewoon hartstikke ongerust dat jij een ongeluk hebt gehad onderweg. Nou, ik kan me dat prima voorstellen. En zo kan ik me dus ook de onrust van Jezus' ouders hier fantastisch voorstellen. Maria zegt dat ook tegen Jezus. Van waarom heb je ons dit aangedaan? En dan vind ik het interessant om eens even te kijken wat Jezus dan gaat zeggen. Hoe eert hij hier zijn ouders? We lezen dan vanaf vers 49 het volgende. Maar hij, dat is dus Jezus, zei tegen hen, waarom hebt u naar me gezocht? Wist u niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn? Maar zij begrepen niet wat hij tegen hen zei. Hij reisde met hen terug naar Nazareth en was hun voortaan gehoorzaam. Zijn moeder sloot alles wat er met hem gebeurd was in haar hart. Dat is nogal eventjes wat hier. Als je begint even in vers 49 met Jezus, dan zegt hij, ja, waarom heb je je eigenlijk bezorgd gemaakt? Waarom heb je naar me lopen zoeken? Ik zou bijna zeggen, het is alsof Jezus hier even de onrust van zijn ouders niet begrijpt. En als je kijkt naar de ouders, dan is dat nog veel duidelijker. Er staat gewoon, ze begrepen niet wat hij tegen hen zei. En ik denk dat dat in heel veel gezinnen de problemen gaat veroorzaken met dit gebod. Het feit dat ouders en kinderen elkaar niet meer begrijpen. Of niet begrijpen. En dat is dus hier ook het geval. En hoe ga je daar dan mee om? Hoe ga je daarmee om? En ik wil bij al die 4 situaties waar we straks naar kijken eigenlijk even beide aspecten bekijken. Ik wil niet alleen kijken naar hoe moet je als kind je ouders eren, maar ook hoe moet je je als ouder in feite gedragen. Want anders spreek ik alleen maar voor kinderen. Dat was niet de bedoeling. Dus laten we nou eens even kijken naar die ouders van Jezus. Het is duidelijk, ze begrijpen niet wat Jezus zegt. Toch, na dat eerste verwijt in feite van Maria, lees ik verder niets meer over dat ze Jezus straffen en dat hij vervolgens aan een touwtje mee naar huis moet en dat soort dingen. Helemaal niks. Er staat alleen, zijn moeder sloot alles wat er met hem gebeurd was in haar hart. Ze begreep het niet, dat is duidelijk, maar ze bewaart het wel, ze onthoudt het wel. En ik proef hier iets uit van dat ze haar best doet en hoopt dat ze op een gegeven moment haar kind wel zal gaan begrijpen. En ik geloof ook dat dat is wat je als ouder moet doen. Je begrijpt je kind niet altijd, maar blijf wel proberen tot begrip te komen. En dat hoef je niet op eigen kracht. Daar kom ik straks even op terug. Ik kijk nu eerst even naar Jezus. Hoe makkelijk is het als je denkt van mijn ouders begrijpen er helemaal niks van, om dan te denken van nou, het zal wat. Ik heb geen boodschap meer aan ze. Ze begrijpen me toch niet. Jezus doet dat niet. Hier staat, hij reisde met hen terug naar Nazareth en was hun gehoorzaam, was hun onderdanig. Staat er in het Grieks. Dat is Jezus' reactie. En dat is dus ook de reactie die je als kind naar je ouders toe mag hebben. Ook al begrijp je niet wat ze van je vragen, wees hen toch gehoorzaam. Hoe kun je dat? Hoe kon Jezus dat? Want het gaat tegen onze natuur in. Het gaat tegen je natuur in. Ik denk dat het antwoord in feite al door Jezus gegeven is. Jezus zegt namelijk in vers 49, wist u niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn? Dat staat er niet helemaal zo in het Grieks. Er staat eigenlijk: wist u niet dat ik bezig moest zijn met wat van mijn vader is? Jezus verdiepte zich in God, in Gods woord. Jezus verdiepte zich in wat God zei. En God is heel bijzonder. We hebben daar al van alles over gezongen in de zangdienst. Maar God is zo bijzonder. Ik moest denken aan Psalm 139. Psalm 139, vooral die eerste verse. Waar staat: Heer, u kent mij, u doorgrondt mij. Het is wonderlijk, staat er een eindje verderop, hoe u mij kent. Als er één is die jou begrijpt als kind, die jou begrijpt als ouder, dan is dat God. Hij kent je door en door. Hij heeft je gemaakt. Als kind mag je weten dat je gemaakt bent door God, niet door je ouders. En alleen God weet precies hoe jij in elkaar zit. En God begrijpt ook wat je doormaakt. Hij begrijpt ook je gevoel als je je niet begrepen voelt. Je mag naar God toe gaan. Die zekerheid dat God jou door en door kent en begrijpt, moet een houvast zijn in je leven als kind. Maar geldt natuurlijk niet alleen voor kinderen. Het geldt voor iedereen die hier zit. Geldt ook voor ouders. En ook ouders mogen zich realiseren dat God hun kinderen door en door kent. Als je je kind dus niet begrijpt, wat ik net even schetste, zoals ook hier van Maria staat, dan mag je naar God gaan en je mag God vragen je inzicht te geven in hoe dat zit met je kind, waarom je kind reageert zoals het reageert. En dat kan je weer helpen om te gaan met je kind. Ik denk dit, dat Psalm 139 echt een sleutel is tot in dit gebed, in dit gebod. Ik denk ook dat wederzijds onbegrip de grootste probleem is wat dit gebod moeilijk maakt. Vandaar dat ik daar even hierbij stil wil staan. Dat is wat ik over situatie 1 wil zeggen. Er zijn meer situaties. Ik zei 4, dus we gaan naar de tweede toe. De tweede situatie vinden we in Johannes 2. In Johannes 2, daar is Jezus in feite net met zijn bediening begonnen, met zijn openbare optreden. En in Johannes 2 is hij samen met zijn moeder op een bruiloft. Een geweldig feest, hartstikke leuk. En op een feest, ja, daar hoort natuurlijk wijn bij. Maar helaas, het is een beetje misgegaan met de logistiek, dus op een gegeven moment is de wijn op. En Maria denkt van, ah, dat is handig, Jezus is er ook. Die gaat er wel even wat aan doen. Dus die gaat naar hem toe en die zegt tegen hem, ze hebben gebrek aan wijn. En dan is het interessant om weer even te kijken van wat er dan gebeurt. In Johannes 2, we lezen weer even vers 4 en 5. Daar begint Jezus en hij zegt, wat wilt u van me, zei Jezus. Mijn tijd is nog niet gekomen. Daarop sprak zijn moeder de bediende aan, doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is. Nou, wat wilt u van me? Is dat nou je ouders eren? En dan is het hier nog mild vertaald. Ik heb daar een beetje studie over gemaakt, want dit is zo'n stukje waar de vertalers eigenlijk helemaal geen raad mee weten. Het komt zo bot over. En hier is het nog redelijk mild. Want als je het Grieks echt heel letterlijk neemt, dan komt het er toch zo'n beetje op neer dat Jezus zegt, mevrouw, bemoei je niet met mijn zaken. Daar komt het haast op neer. En een van de mensen die daar, ik heb er een heel artikel over gelezen, die zegt ook van dat woord mevrouw, wat daar in het Grieks gebruikt is, dat is wel een gangbaar woord om een volwassen vrouw aan te spreken. Het is ook een neutraal woord, dus het heeft geen negatieve klank in het Grieks, maar ook niet positief. Maar als zoon zei je dat nooit tegen je moeder. Dat komt alleen hier in de Bijbel voor. En dat maakt dit toch wel een heel bijzondere uitspraak. En dan, als ik dan denk aan dat vijfde gebod, eer je ouders, hoe zit dat? Ik denk dat we eventjes een paar dingen in oogenschouw moeten nemen. Die vorige situatie, daar was Jezus 12 jaar. Dan is hij een puber. En in feite als puber heeft hij dus, accepteert hij de opdracht om zijn ouders gehoorzaam te zijn. Maar in deze situatie ligt het anders. Hier is Jezus volwassen, hij is 30 jaar en hij is gewoon met zijn bediening begonnen. En ik denk dat Jezus hier in feite zijn ouders iets duidelijk wil maken. En dat is dat hij wil zijn moeder duidelijk maken dat zij hem niet voor haar karretje kan spannen. Zo wil ik het maar even omschrijven. En het is de vraag of Maria zich wel zo geschoffeerd voelt door deze uitspraak. Het blijkt nergens uit de tekst dat Maria hier moeite mee heeft. Sterker nog, ik vind de reactie van Maria spreken van een vertrouwen in haar zoon. Waarom zou ze anders zeggen tegen die bedienden, doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is. Maria heeft vertrouwen in haar zoon. Dat blijft. Ik denk dat je, als het hier gaat om dat vijfde gebod, zowel als ouders en als kind hier iets kunt leren. Als ouder leer je hier dat het vijfde gebod niet betekent dat je je kinderen maar voor je karretje kunt spannen. Je hoeft hen niet op een gegeven moment moet je hen loslaten. Toen ik erover nadacht, toen dacht ik van ja, dat is eigenlijk op het moment dat een kind geboren wordt, dan krijg je twee opdrachten. De eerste is, je moet het kind opvoeden. En de tweede is, je moet het kind loslaten. Nou, dat is een hele opgave. En daar zit een hoop strijd in. Maria moet hier leren dat Jezus niet gewoon klakkeloos doet wat zij van hem verlangt. Jezus is hier nog steeds een kind van zijn moeder. En dat geldt dus ook voor kinderen. Zeker voor volwassen kinderen. Je hoeft niet automatisch te doen wat de ouder van je vraagt. God heeft... Ja, wacht even. Ik zie hier alweer. Als ik hier zo op de eerste rij kijk, dan heeft Tjerk vanavond een heel uitgebreid gesprek. Maar goed, dat terzijde. Kinderen gaan op een gegeven moment hun eigen weg. Sterker nog, dat is de opdracht die je als kind ook hebt. Dat staat zelfs al in Genesis. Daar wordt gezegd dat een zoon die zal zijn vader en moeder verlaten en die zal zijn vrouw aanhangen. Zij zullen samen één vlees zijn, zij worden één eenheid die een eigen weg gaat. Dat is gewoon in de schepping al door God zo bepaald. Dus een kind krijgt op een gegeven moment de leeftijd dat hij niet meer automatisch doet wat zijn ouders zegt. Ik maak er nu even een... Goed. En wat ik hier dus ook zie, is dat die kinderen die hun eigen weg gaan, zoals Jezus hier zijn eigen weg gaat, dat betekent niet dat de relatie kapot gaat. De relatie die blijft. En in die zin denk ik van, ook als je toch als kind je eigen weg op een gegeven moment gaat, je ouders kun je blijven eren. Maar je eert hen niet door exact te doen wat zij van je verlangen. Je eert hen dan door je ouders te zien en ook gewoon te gebruiken als raadgevers. Ik moest denken van, jouw ouders, mijn ouders kenden mij vanaf mijn geboorte. Die weten heel goed hoe ik in elkaar zit. Die hebben geworsteld met mij, vooral mijn vader. Want die begreep mij niet. Maar die heeft geworsteld met hoe zit hij in elkaar. Waarom reageert hij zoals hij is. En op een gegeven moment kan hij mij daarmee ook helpen. Kan hij raad geven, kan hij advies geven. En een raad die je ontvangt, dat wil opnieuw niet zeggen dat je hem klakkeloos moet opvolgen. Ook dan geldt, je neemt hem, je ontvangt hem, je overweegt hem, je brengt hem in gebed bij de Heer. En je vraagt God van: Heer, is dit wat ik moet doen in deze situatie? Ik denk dus ook in wezen dat Jezus dat hier een beetje doet. Hè? Aan de ene kant vraagt Jezus: wat wilt u van me? Maar hij zegt ook: mijn tijd is nog niet gekomen. En in wezen zegt hij daar: wacht maar even af. En ik denk van: Jezus heeft wel gezien van: nou, hier is een nood. En ik geloof dat God wil dat ik hier wat aan ga doen. En hij doet het dan uiteindelijk ook. Maar goed, dus. Ouders, er komt een moment dat je kinderen niet meer kunt voorschrijven wat ze moeten doen. Je moet ze loslaten. Kinderen, blijf je ouders hanteren als raadgevers. Dat was situatie 2. We gaan naar situatie 3. Situatie 3 vinden we in Markus 3, vers 32 tot 35. Daar lezen we het volgende. Er zat een groot aantal mensen om Jezus, hem, dat is hier Jezus, heen. En die zeiden tegen hem: uw moeder en uw broers staan buiten en ze zoeken u. Hij antwoordde: wie zijn mijn moeder en mijn broers? Hij keek de mensen aan die in de kring om hem heen zaten en zei: jullie zijn mijn moeder en mijn broers. Want iedereen die de wil van God doet, die is mijn broer en zuster en moeder. En in wezen, ja, als ik hiernaar kijk en weer denk aan dat vijfde gebod, ja, dan kom je opnieuw een beetje met kromme tenen te zitten. Jezus' moeder en zijn broers, ze zoeken hem. En Jezus die doet net alsof hij daar geen boodschap aan heeft. Je komt weer hetzelfde tegen. Maar ik vind het wel sterk wat Jezus hier doet. Want Jezus, die is zich heel bewust van zijn eigen roeping, van zijn eigen bestemming. En hij blijft dus doorgaan met zijn eigen bestemming en zijn eigen roeping. Ik moet hier dan ook denken, hier dacht ik van, ik geef even een voorbeeld uit mijn eigen leven. Ik kan mij herinneren dat toen ik 1 jaar of 10 was, ik een keer bij mijn opa kwam. En dat mijn opa tegen mij zei: jouw overgrootvader was onderwijzer. Jouw opa was ook onderwijzer. Jouw vader, die is onderwijzer. Dus jij wordt onderwijzer. Ik heb dat tegen mijn vader gezegd. In mijn onnozelheid. En dat was bij mijn vader tegen het zere been. Daar zat achter dat mijn vader, die had heel wat anders willen worden dan onderwijzer. Maar mijn opa, die had zoiets van: nou, onderwijzer is een mooi beroep voor jou, doe dat maar. Zo ging dat in die tijd nog. En ik denk dus dat mijn vader, nou, die had die ervaring en daar wou hij dus zeker niet in mee. Mijn vader had veel meer de insteek van: die jongen, ik dus, die moet zijn eigen weg vinden, zijn eigen roeping gaan volgen, zijn eigen bestemming vinden. En ik denk dat dat dus iets belangrijks is wat je als ouders moet doen. Ontdekken waar jouw kinderen het best tot hun recht komen. Wat is hun bestemming? Ik vind dat dus heel belangrijk, dat je als ouders je kinderen daarin helpt. Dat je hen niet voorschrijft wat ze moeten doen, maar dat je hun helpt om hun eigen bestemming te vinden. Dat moet je dan stimuleren en daar moet je belangstelling voor tonen. Geen van de kinderen van mijn ouders is onderwijzer geworden. Ze hadden er 4, dus 4 kansen, maar niks. Maar het heeft de relatie met onze ouders niet geschaad. Sterker nog, mijn ouders bleven heel belangstellend. Belangstellend voor wat wij deden in ons beroep, ook al kenden ze dat helemaal niet. Was het een wereld die hun haast vreemd was. Maar ze bleven ons, ja, er belangstellend bij. Ze bleven ons stimuleren om daar onze weg in te vinden. En voor de kinderen denk ik hier ook van, je leert hier wel wat uit. Je leert hier namelijk uit dat je ouders eren is niet gewoon klakkeloos doen wat je ouders doen. Ik denk dat je van je ouders vooral moet leren van hun normen, van hun waarden, hun motieven. Die moeten jou, daar mag je van leren. Dat zijn dingen die je meeneemt verder in je leven. Ik heb van mijn ouders ook heel veel normen en waarden meegekregen. En niet alles was misschien goed, maar dat geeft wel mij richting. En ik eer mijn ouders, je eert je ouders als je die normen en waarden gewoon meeneemt. Dat wou ik volgens mij, nee, ik ben hier nog niet helemaal mee klaar, zie ik nu op mijn briefje. Want ik heb bij mijn vorige preek ook al gezegd van Jezus verdiept de geboden. En in wezen is dat wat Jezus hier ook doet met het vijfde gebod. Ik heb tot nu toe in deze preek, al veel te lang misschien, gepraat alleen over ouders en kinderen. Jezus zegt hier van nee, dit gebod is niet alleen van toepassing op je biologische ouders en op de biologische ouder-kindrelatie. Die is ook van toepassing in feite waar het om geestelijke dingen gaat. Om de geest, ja. Want iedereen die de wil van God doet, zegt Jezus, die is mijn broer en zuster en moeder. Dus het gebod, alles wat ik gezegd heb, geldt breder. Het is niet alleen in de biologische wereld, zou ik bijna zeggen, de fysieke wereld. Maar ook als het gaat om bijvoorbeeld de gemeente. En wij hebben als, zoals we hier zitten, zijn we tot geloof gekomen. We worden opgevoed in het geloof. En in die zin hebben we ook allemaal geestelijke ouders. En hebben we geestelijke broers en zussen. En wat in het vijfde gebod staat, geldt dus net zo goed voor je geestelijke ouders. Wie zijn jouw geestelijke ouders? Heb je daar wel eens over nagedacht? En hoe ga je met die geestelijke ouders van je om? Is dat op eenzelfde manier als dat God zou willen dat je met je biologische ouders omgaat? Nou, ik geef dat even zo als uitbreiding van het vijfde gebod aan u mee. En ik ga nu toe naar de vierde situatie. De vierde situatie, die moet even komen. Ja, daar komt die. Dat is aan het eind van Jezus' leven. Jezus hangt dan aan het kruis en het duurt niet lang meer en hij zal sterven. Dan lezen we in Johannes 19, bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder met haar zuster Maria, en dan Maria, de vrouw van Clopas, en Maria uit Magdala. En toen Jezus zijn moeder zag staan en bij haar de leerling van wie hij veel hield, zei hij tegen zijn moeder, dat is uw zoon. En daarna tegen de leerling, dat is je moeder. Vanaf dat moment nam die leerling haar bij zich in huis. Toen wist Jezus dat alles was volbracht. Wat Jezus hier doet, is nogmaals laten zien wat het vijfde gebod betekent. Het vijfde gebod betekent namelijk, als je dit gedeelte leest, dat je zorg hebt voor je ouders. Ik zou bijna zeggen, je hebt een zorgplicht. De enige keer dat Jezus iets over het vijfde gebod zegt, spreekt hij in feite ook over die zorgplicht. Dat vinden we in Matteüs 15, vers 4 tot 6. Daar staat, want God heeft gezegd, toon eerbied voor uw vader en moeder. En ook wie zijn vader of moeder vervloekt, moet ter dood gebracht worden. Maar u leert, dat zegt die u hier, dat zijn de fariseeën en de schriftgeleerden. U leert wie tegen zijn vader of moeder zegt, alles wat van mij is en voor u van nut had kunnen zijn, bestem ik tot offergave. Die hoeft zijn ouders geen eerbied meer te tonen. En zo ontkracht u het woord van God uit eerbied voor uw eigen traditie. Het gaat er dus hier om dat kinderen blijkbaar geld of tijd of weet ik wat hadden kunnen besteden aan hun ouders, om hun ouders te helpen. Maar die zeggen dan van nee, dat kan niet, want ik moet het aan God geven. En dan onttrekken ze zich aan de zorgplicht. Dat is in wezen wat Jezus hier zegt. En ik denk dus ook dat dat vijfde gebod vooral, zeker ook voor volwassen kinderen, inhoudt dat je de relatie met je ouders, je blijft ook zien, hoe kan ik ook mijn ouders helpen. Dus het, ja, dat is zeker ook een aspect van het eerbied tonen aan je ouders, aan je vader en je moeder. Hoe kan ik hen helpen? En dat geldt natuurlijk als je volwassen bent, maar dat geldt ook als je klein bent. Want hoe kun je je ouders helpen als ze het hartstikke druk hebben? Misschien door de afwas te doen of door een bed op te maken of je kamer op te ruimen. Dan toon je ook eerbied aan je ouders. En ik denk, toen ik dit zo bedacht, van dat maakt het vijfde gebod op dit moment weer extra actueel. Kijk, in de Joodse cultuur was het zo dat ouders en grootouders, die bleven gewoon bij hun kinderen wonen, tot hun overlijden. En de kinderen zorgden voor de ouders, tot aan hun dood. In de westerse cultuur hebben we dat losgelaten, we hebben die hele zorg gedumpt, overgedragen aan de overheid. En we zien op dit moment dat om allerlei financiële redenen de overheid zoiets heeft van ja, het is mooi geweest, we stoten het weer af. Daardoor ontstaat er gewoon een gat. En ik denk dat we daar gewoon in ons persoonlijke leven ons van bewust moeten zijn. En moeten gaan bedenken van, hey, hoe kunnen we nu dat weer gaan invullen? Dat geldt ook voor ons als gemeente. Want ja, we hebben gezien, het gebod wordt ook door Jezus uitgebreid tot je geestelijke ouders. Je mag dus ook in de gemeente eens rondkijken van, hey, wie zijn hier nu onze ouders, de ouderen? En hoe kan ik die helpen? Waarmee kan ik die helpen? Er zijn mensen, lid van onze gemeente, die hier niet meer kunnen komen. Hoe kunnen we voorkomen dat ze zich eenzaam gaan voelen? Eenzaamheid onder ouderen is op dit moment een heel groot probleem. Vooral omdat die verzorgingshuizen of bejaardenhuizen niet meer bestaan. Mensen moeten thuis blijven wonen. Bezoeken is heel belangrijk. Denk er eens over na. Het vijfde gebod kan ook daarin ons opdragen. Ik wil gaan afsluiten. En dat doe ik door nog even te lezen wat er in Efeze 6 staat over dit gebod. Daar schrijft de apostel Paulus: kinderen, wees gehoorzaam aan je ouders uit ontzag voor de Heer, want zo hoort het. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder, dat is het eerste gebod ook waaraan een belofte verbonden is. Dan zal het u goed gaan en zult u lang leven op aarde. En Paul erachteraan schrijft hij dan: vaders, maak uw kinderen niet verbitterd, maar vorm en vermaan hen bij het opvoeden zoals de Heer dat wil. Ik hoop dat uit de preek duidelijk is geworden dat voor kinderen, en we zijn uiteindelijk allemaal nog kind, laten we even eerlijk zijn, het aankomt, zeker als je jong bent, op gehoorzaamheid. Maar daar blijft het niet bij. Als je opgroeit, je ouders blijven je belangrijkste raadgevers. En je blijft een zorgplicht houden naar je ouders toe. Dan toon je eerbied voor je vader en je moeder. Aan de andere kant, dat vierde vers, ik hoop dat dat de ouders ook bewust maakt. Ik moest denken van, behandel je kinderen op een manier die eer verdient, die eervol is. Dan maak je het hen wel zo makkelijk om dit gebod in te vullen. En dat doe je dus door niet hen af te kraken en negatief te zijn. En dat hoef ik allemaal niet te noemen wat je niet moet doen. Maar stimuleer ze. Help ze om hun bestemming te vinden. Laat ze ook vrij om hun bestemming te vinden. En deel ook gerust je noden met hen. Dat mag best. Maar eis niet dat zij jouw noden gaan oplossen. Laat dat weer bij hen. Zij moeten zelf bepalen waar ze wel en niet hulp kunnen bieden. Dat is het vijfde gebod. En dan staat er daartussenin nog, zo mooi, dat er aan dit gebod een belofte verbonden is. Dan zal het u goed gaan en zult u lang leven op aarde. En toen vond ik in een boek iets heel moois en ik denk, dat wil ik nog even, daarmee wil ik afsluiten. Dan moet ik het even zien te vinden. Waar heb ik dat nou gelaten? Nou, het komt hier op neer. Nou, kan dat nou hier. Tot slot nog, kijk, we hebben het gehad over Gods geboden liefhebben, ze bestuderen en doen. Waarom bestudeer je Gods geboden en zou je ze willen doen? En in dat boek stond heel duidelijk van, door je aan de geboden van God te houden, verdien je niet je plek in de hemel. En verdien je niet Gods liefde. Dat staat er helemaal los van. Want Jezus is voor jou gestorven. En alleen daardoor ben je eeuwig behouden. Alleen daardoor heeft God jou lief. Jezus is voor jou gestorven. Daar gaat het om. Maar we houden ons aan Gods geboden. Want God verbindt daar zijn zegen aan. En hij zegt, dan zal het je wel gaan op aarde. En dat is ook wat hier staat. U zult lang leven op aarde. Het zal je goed gaan. Als je je houdt aan de geboden. Daar heeft het mee te maken. Daar zijn de geboden op gericht. En ik hoop dat we ons daarom ook aan dit vijfde gebod zoveel mogelijk zullen houden. Ik hoop dat ik genoeg heb meegegeven om over na te denken en vanavond over te praten. Amen. Zullen we nog bidden met elkaar? Vader in de hemel, dank u wel dat we zo met elkaar mochten stilstaan bij uw geboden. En dank u wel, Heer, dat we die mogen bestuderen. Heer, dank u wel dat u belooft, Heer, dat als we ons aan uw geboden houden, dat het ons wel zal gaan en dat we een lang leven zullen hebben. Heer, dank u wel voor die zegen die u daaraan verbindt. Heer, ik ben me ervan bewust dat ik veel dingen misschien heb aangeraakt, heb genoemd. En ik bid u, Heer, dat u daarvan gebruikt, laat landen in ons wat u van belang vindt, wat u belangrijk vindt. Heer, help ons om over dit gebod na te denken, wat het inhoudt om onze ouders te eren, onze biologische ouders of ieder die voor ons als een ouder geweest is, ook in onze jeugd. En help ons ook, Heer, om te ontdekken, te bedenken wat dat betekent, Heer, ook voor onze geestelijke ouders. Heer, zegen zo ons in het overdenken en het toepassen ook van dit vijfde gebod. Dat bid ik u in Christus' naam. Amen.